Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie hier vanochtend met ons de dienst willen beleven. Er is nog allerlei gezelligheid en geroezemoes, hoor ik wel, maar dat valt straks ook wel stil. Ik heb een paar aanvullende mededelingen op het mededelingenblad waar ik jullie even van in kennis wil stellen. En dat is dat wij op 7 januari waarschijnlijk een bidstond gaan hebben. Omdat op 1 januari de dienst komt te vervallen, zoals we hebben afgesproken in onze gemeentevergadering. En dan is waarschijnlijk op 8 januari de eerste dienst in het nieuwe jaar, waarin we dan ook het heilige avondmaal mogen vieren. Dan staat er iets over Richard op het mededelingblad. Nou, Richard moet even zijn taken als pastor neerleggen voor de komende tijd. En wij als raad hebben op 12 december een gesprek met hem en met Ilona ook, om te kijken wat verder de voortgang wordt. Dan staan er onze broeders staan in op het mededelingenblad die echt wel even de aandacht nodig hebben. En dat is onze broeder Maarten Wijntje, die gewoon een heel slecht bericht heeft gehad afgelopen tijd. Ook Harm Sprenger gaat het allemaal niet naar behoren. En natuurlijk willen we ook broeder en zuster Otto en Tjit Bodewits heel veel sterkte toewensen met alles omtrent hun zoon Hilbrand. Dan hebben we gekozen voor een gave en de kerstcollecte wat betreft de Sigrid's Garden, dat daar een gedeelte naartoe gaat. We hebben als raad gezocht naar een lokaal doel, zodat we ook lokaal hier in Emmen zichtbaar zijn voor iets wat ons allen een beetje bezighoudt. En dat is zeker als het gaat om in het bereik van kanker en alles wat daaromheen is, heeft Sigrid's Garden daar wel een bepalende factor hier in Emmen. En omdat het ons allemaal raakt, leek ons dat wel een goed doel om daar een donatie aan te doen. Tevens wordt Voedselbank nog even genoemd op basis van de teruggave van alles wat met energie te maken heeft. En dat wilden we eigenlijk toch nog wel even toelichten. Dan willen we jullie alvast even informeren over het feit dat we waarschijnlijk 18 december een korte gemeentevergadering hebben na de dienst. En dat heeft vooral met als doel om jullie even bij te praten en wat te informeren over de lopende zaken. Dan als laatste wil ik nog even meegeven dat we op eerste kerstdag een gewone reguliere dienst hebben. Walter Greven gaat dan voor. En we hebben na de dienst een gezellig samen zijn met iets lekkers bij de koffie. En we hopen zo op die dag dan een goede invulling daaraan te geven. Dan uiteraard een hartelijk woord van welkom aan onze organist Wim Weer, helemaal van de partij. Mooi dat je er bent. En we hopen zo een goede dienst met je te hebben. En natuurlijk Gerard Grit uit Lemmer, helemaal op de fiets, niet dus. Maar mooi dat je er bent en we wensen jullie een fijne dienst toe samen met Gerard. Daar was het.
Namens mij. Wat fijn om hier weer te zijn, hier in het mooie Emmen. Voordat we beginnen, zijn we natuurlijk gewoon om ook onze hulp uit te spreken naar de Heer. Dat we het van hem verwachten, ook deze ochtend. En dat wil ik dan ook doen met een foto en groet. Onze hulp en verwachting is van de Heere. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Wat een bemoedigende woorden om daarmee te mogen beginnen. Onze hulp ligt niet in allerlei dingen waar we ons vaak zo druk over maken. Maar onze hulp ligt in de naam van de Heere, die is trouw. Hoe geweldig is dat? Nou, we willen ook beginnen ook met het zingen van een prachtig lied. En dat is lied 320, vers 1, 2 en 3. Dank nu alle God. Zullen we dat met elkaar zingen? Zullen we dat ook staande doen? Dank nu alle God.
Thank you.
Dan wil ik u graag voorgaan in gebed. Om op deze manier ook de dienst op te dragen aan de Heer. Hemelse Vader, Heere God. Heer, we willen op deze ochtend bij u komen. Wat een voorrecht is het, Heere, dat we bij u mogen komen. Dat u de almachtige God bent die alles gemaakt heeft. Die zo groot is dat we er geen eens met ons verstand bij kunnen. Die zo machtig is. Heere, dat wij in gebed ook, ondanks dat, heel dicht bij u mogen komen. Dat u bewogen bent. Dat u vol bent van liefde. En dat u ons ziet en kent. Heere, wat een wonder is dat. Heere, ik wil u danken voor uw trouw. Ik wil u danken dat wij mogen leven. Ik wil u danken, Heere, dat we allemaal vannacht een dak hadden en een bed hadden om in te slapen. Ik wil u danken dat wij mochten eten. En ik wil u danken, Heere God, dat we ook een gemeente mogen zijn. Dank u wel dat wij elkaar niet hebben uitgezocht, maar dat u ons aan elkaar gegeven hebt. U heeft ons één gemaakt. En het geloof in de Heere Jezus bindt ons en maakt ons één. Dank u wel, Heere God, voor de gemeente en ook deze samenkomst. Dat u dat zo heeft bedacht. Dat het ons mag helpen, dat het ons mag opbouwen, dat het ons mag versterken. En ook, Heere God, dat wij op die manier misschien wel veranderd weer naar huis mogen gaan. Maar Heere, dat kan ik als voorganger niet. Dat kunnen de liederen niet bewerken. Uiteindelijk bent u alleen degene die dat kan bewerken in ons hart, in ons leven. En aan het begin van deze samenkomst, van deze dienst, willen we dan ook alles in uw handen leggen. Heere, dat u de leiding mag hebben. Dat u door uw Heilige Geest ons mag aanraken en versterken. En dat uw wil mag geschieden. Zo willen we dat aan u vragen en bij u neerleggen in de naam van de Heere Jezus. Amen. Vandaag ga ik spreken over een psalm. Een psalm die misschien helemaal niet zo heel bekend is. Maar wel een psalm die heel belangrijk is voor ons om te kennen en om ook van daaruit te leven. En het is psalm 19. En ik wil deze psalm eerst met jullie lezen. Daarna gaan we nog een lied met elkaar zingen. En daarna zal ik er ook over vertellen wat ik vandaag mag doorgeven. Laten we eerst met elkaar lezen, psalm 19. En ik begreep dat jullie gewend zijn om uit de NBG te lezen, dus die heb ik ook bij me. En ik lees hem uit de NBG-vertaling, psalm 19. Daar staat boven: Gods majesteit in de schepping en in de wet. Psalm 19. Voor de koorleider. Een psalm van David. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag. En de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun tal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon. Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. De wet des Heren is volmaakt. Zij verkwikt de ziel. De getuigenis des Heren is betrouwbaar. Zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heren zijn waarachtig. Zij verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter. Het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig. De verordeningen des Heren zijn waarheid, al te gader rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja dan veel fijn goud. En zoeter dan honig, ja dan honigzeem uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen. In het houden ervan ligt rijke beloning. Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van de verborgenen mij vrij. Behoed ook uw knecht voor overmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart uw welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Tot zover. Dan gaan we met elkaar zingen. Liedboek voor de gemeentezang 136, vers 1, 4, 5, 6, 8 en 21. Dat is best wel even ingewikkeld. 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 21. Laten we het met elkaar zingen en ik zal dat wel even aangeven. Nou, vandaag gaat het dus over Psalm 19. En ik heb, zeg maar, mijn preek als titel, als thema meegegeven: zoeter dan honing. En dat staat natuurlijk letterlijk in de psalm die we net met elkaar gelezen hebben. Zoeter dan honing. Nou, en deze psalm, die beschrijft twee soorten openbaringen van God. Wat is het eigenlijk, een openbaring? Nou, dat kom je later in de Bijbel ook tegen. En ik moest vanmorgen even denken aan 1 Johannes 1. En daar komt dat ook naar voren, dat God zichzelf heeft geopenbaard. Ik zal het gedeelte er even bij pakken. Daar staat: hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En dan komt het: het leven toch is geopenbaard. En wij hebben gezien en getuigen en hebben verkondigd van het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Dus dit is iets wat in de hele Bijbel naar voren komt. Dat God zichzelf aan ons heeft willen openbaren. En wat houdt dat eigenlijk in, openbaren? Openbaren houdt eigenlijk in dat je jezelf bekend wil maken. Dat is wat openbaren inhoudt. En hoe wonderlijk is dat? Dat God, de schepper van hemel en aarde, dat hij het heeft gewild, dat het zijn hartsverlangen was, dat hij zichzelf aan ons bekend wilde maken. Nou, hoe zou jij dat doen? Als jij jezelf aan iemand bekend wil maken, hoe doe je dat dan? Ik zou zeggen van, dan kun je ervoor kiezen om een brief te schrijven. Om jezelf voor te stellen. Je zou ervoor kunnen kiezen om iemand op te bellen en te vertellen wie je bent. Je zou ervoor kunnen kiezen om naar iemand toe te gaan. Om op die manier kennis te maken. Maar je snapt wel, je voelt wel aan. Als je jezelf bekend wil maken, dan moet je daar iets voor doen. Nou, en zo is het ook bij God. God wilde zichzelf bekendmaken. En God heeft eigenlijk twee manieren uitgekozen. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Om dat te doen, zodat we hem zouden leren kennen. Nou, en daar gaat deze psalm over. En deze twee openbaringen zijn de algemene openbaring. Daar gaat het eerste gedeelte van de psalm over. En de specifieke openbaring. Daar gaat het laatste gedeelte van deze psalm over. Dus de algemene openbaring en de specifieke openbaring. Twee manieren waarop God zelf zich aan ons bekend heeft gemaakt. Zijn wil. Nou, we gaan allereerst kijken naar de algemene openbaring. En dat is de schepping. De schepping waarin wij mogen leven. Nou, dat beschrijft David als eerste. Want deze psalm is namelijk geschreven door David. En zoals we allemaal weten, denk ik, was David ooit koning van Israël. Maar zo is hij niet begonnen. David is begonnen als een herdersjongen. En als herdersjongen heeft hij heel veel tijd doorgebracht, gewoon in het open veld, bij zijn schapen. En had hij zeeën van tijd om na te denken over God en over het leven. En je ziet hem zo zitten, hè, die David. Bij zijn schapen, in het open veld. In de verte misschien wel de heuvels van of de berg van Jeruzalem. Hè, die zag hij misschien al wel een beetje. En je ziet hem zo zitten. Als het ochtend wordt. En langzamerhand wordt het lichter en lichter. En de zon breekt door. Wat een geweldig gezicht zou er wel niet moeten geweest zijn voor David. Terwijl hij daar zat in de open lucht. Dat heeft een diepe indruk op hem gemaakt. En dat is dan ook precies wat je leest in vers 2 tot en met 5. Ik wil het nog een keer voorlezen. Psalm 19, vers 2 tot en met 5. Want dat is wat David dan beschrijft. De hemelen, zegt David, De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag. En de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen, maar toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde. En hun tal tot aan het einde der wereld. Voor David is het duidelijk als hij daar zo bij zijn schapen zit en hij kijkt naar de zonsopgang. Hij zegt van ja, dit is gewoon Gods openbaring. Dit is het. De schepping wat hij voor zich ziet is zo ingenieus, zo mooi, zo prachtig, zo wonderlijk. Het zou bizar zijn om te denken dat dat uit toeval is ontstaan vanuit het niets. Echt bizar zal dat zijn. Nee, zegt David, al die pracht en praal die ik zie, maar die wij ook allemaal elke ochtend kunnen zien, die verkondigen juist Gods glorie. We zien zijn, ja, zijn werken. Aan zijn werken zien we hoe machtig en hoe groot en hoe geweldig God is. In dat moois zien we gewoon de openbaring van God zelf. Dat wat David zegt. Nou, David zegt dit. Hij schrijft het op en wij hebben dat nog steeds. Dat is al heel bijzonder. Maar David staat eigenlijk in een lijn van mensen die dit ook hebben gezegd. En die dit ook hebben gevonden. Die tot dezelfde conclusie zijn gekomen als David. En ik kwam dat tegen bij een hele bijzondere man. Dat is namelijk Albert Einstein. Die kennen we allemaal. Die wordt ook buiten de kerk enorm gerespecteerd, deze man. Niet voor niks. Maar ook Albert Einstein, die kwam eigenlijk tot dezelfde conclusie. Albert Einstein was wetenschapper, maar was ook een diepgelovige man. En Albert Einstein zei eens de volgende woorden. Hij zei, er zijn slechts twee manieren om je leven te leven. Dus twee manieren om naar de wereld te kijken. Aan de ene kant kun je doen alsof niets een wonder is. En aan de andere kant kun je doen alsof alles een wonder is. Dus je hebt twee manieren om naar de wereld te kijken. Niets is een wonder of alles is een wonder. En Albert Einstein zei, ik geloof dat laatste. Ik geloof dat alles een wonder is. Dat het voorkomt vanuit een wonder. Dat het voorkomt uit God die dat gemaakt heeft. En hoe meer Einstein over het universum leerde, hoe meer hij verwonderd was. Hoe meer hij eigenlijk kleiner werd en de Heere God ging aanbidden om wat hij zag. Iets later kwam ik nog iemand anders tegen die hetzelfde eigenlijk zei. Dat was een Amerikaanse astronaut, John Glenn. Ik denk dat de meesten hem niet kennen. Maar John Glenn, die maakte een reis, een ruimtereis. En die keek vanuit de ruimte keek die naar de aarde. En weet u wat hij toen zei? Hij zei, als je vanuit hieruit naar de aarde kijkt, en dan zie je dus een bijzondere blauwe bol die vol staat van leven, die zweeft in het universum. Als je van hieruit naar de schepping kijkt en niet gelooft in God, ja, dat is onmogelijk voor mij. Dat is onmogelijk voor mij om te bevatten, dat je dat kan zien en niet kan geloven in het bestaan van God. Het is zo wonderlijk dat dit bestaat. Het versterkte zijn geloof. Nou, prachtig getuigenis. En zo zijn er vele mensen die tot geloof gekomen zijn. Puur en alleen door te kijken naar de natuur, naar de schepping. En niet anders konden concluderen van, nou, dit moet wel een God zijn die dit allemaal heeft gemaakt. Ik heb jaren geleden heb ik ook een man begraven. En zijn getuigenis heeft ook een diepe indruk op mij gemaakt. Want hij was niet gelovig opgegroeid. Zijn ouders die geloofden niet in God, hij had er niks mee te maken. Wilde er niks mee te maken hebben. En toen moest hij in dienst. En hij zat op een marineschip. En hij moest een keer op een nacht de wacht lopen. En hij vertelde, en oh, dat zou ik zo graag mee hebben willen maken. Maar hij vertelde dus dat hij midden op de oceaan, hij zag aan alle kanten zag hij geen licht. Het was gewoon pikkendonker om hem heen. En het was een strak blauwe hemel. De sterren en de maan. En hij stond daar op zijn nietige scheefje. En hij keek naar de lucht. En hij vertelde, op dat moment wist ik het gewoon. God bestaat. Dit is zo indrukwekkend. Nou, je ziet het zo voor je. Hè? Wat een geweldig beeld moet het wel niet geweest zijn. Maar deze man die kwam daadwerkelijk tot geloof. Alleen al door te kijken naar Gods algemene openbaring. Nou, en dit sluit dus precies aan bij wat David hier dus zegt in Psalm 19. David zegt, de schepping is één grote boodschap. Één grote verkondiging van God zelf aan ons. Dat hij almachtig is, dat hij groot is, dat hij ingenieus is. En we noemen dat dus de algemene openbaring van God. Iedereen kan het zien en conclusies trekken dat God bestaat. Nou, ik wil even een kort zijweggetje nemen. Want dit is ook precies het argument wat Paulus gebruikt in Romeinen 1. Paulus zegt, als je voor God staat, dan kan niemand zichzelf verontschuldigen voor God. Van ik heb het niet geweten. Want Paulus gebruikt dit argument uit Psalm 19. Ieder mens op deze aarde kan alleen al door naar de schepping te kijken tot de conclusie komen dat God bestaat. En op die manier ja, hem proberen na te volgen. Bijzonder hoe dit terugkomt in de Bijbel. Belangrijk argument. Goed, ik ga weer terug naar Psalm 19. Want David verwondert zich over de schepping, maar David verwondert zich nog meer over de zon. En dan vooral over de orde en de regelmaat van de zon. Laten we verder lezen, vers 5 tot en met 8. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon. Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt. Jubelend als een held om het pad te lopen. Van het einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. Nou, dit gaat heel concreet over de zon. Dus David ziet concreet die zon opkomen en is zo verwonderlijk over wat hij ziet. En hier moeten we toch hem ook gelijk geven, lieve mensen. Dat dit ook zo wonderlijk is. Als je erover nadenkt, we nemen dat zo vanzelfsprekend aan dat de zon elke dag opkomt. Maar het is zo bijzonder. Want de aarde, die draait al duizenden jaren precies in dezelfde baan om de zon heen. Volgens mij met meer dan 40.000 kilometer per uur draait zeg maar de aarde in het heelal om de zon heen. Het is zo wonderlijk en het staat helemaal vast. We weten precies per dag wanneer de zon opkomt en we weten precies wanneer de zon ondergaat. En we kunnen dat tot en met honderden jaren vooruit kunnen we dat rekenen. Het wijzigt nooit, het staat precies vast. Dit is zo'n wonder. Dat gaat je verstand al te boven dat het kan. Maar ook als je erover nadenkt dat de zon precies in de juiste verhouding staat ten opzichte van de aarde. Als de aarde van de zon zou afdrijven, dan zou het helemaal misgaan. Nee, het staat precies vast. En het is een ideaal klimaat voor ons om te kunnen leven. En de verwondering van David zit hem precies juist hierin. Juist omdat de baan van de zon vaststaat. Dat de aarde altijd in de precies dezelfde baan draait. Nooit een keer verandert. Precies daarom kan de zon tot grote zegen zijn van de aarde en van ons als mensen. Snapt u dat? Precies om die vastheid kan het juist tot zegen zijn voor ons op de aarde. Want stel je nou eens voor, wat ik net al vertelde, dat de aarde opeens een andere baan zou kiezen. Of dat de zon opeens van ons zou weggaan. Stel je dat eens voor. Wat zou er dan gebeuren? Ik weet wat er dan zou gebeuren. Chaos, ellende, klimaat, seizoenen, eb en vloed. Alles gaat eraan. En binnen een korte tijd is er geen leven meer mogelijk op deze aarde. Juist die vastheid maakt dat we kunnen leven en dat we de zegen kunnen ervaren. En daar was David enorm van onder de indruk. Dus eigenlijk doet de zon en de aarde doen precies wat God bedacht heeft. Hoe God het ingesteld heeft. De zon en de aarde doen niet hun eigen wil, maar de zon en de aarde blijven trouw staan waar God wil dat ze staan. En daarom zijn ze tot zegen. Nou, en juist hierin ligt een geweldige lijn naar de tweede openbaring van God. De tweede manier waarop God zich bekend heeft gemaakt. En dat is namelijk de specifieke openbaring. Want God heeft namelijk zijn wil en zijn plan met deze wereld bekendgemaakt, niet zozeer in de eerste openbaring, maar in de tweede openbaring, namelijk in zijn woord, de Bijbel. Want in de natuur kunnen we inderdaad zien en merken dat God groot is, dat God machtig is, dat zijn glorie ongelooflijk is. Maar dat in zichzelf zegt nog niks over wat Gods plan is met deze wereld, wat zijn doel is met ons als mensen. Daar heeft de schepping het nog niet over. Dus er was nog echt daadwerkelijk een tweede openbaring noodzakelijk. Nou, dat kunnen we dus ontdekken in de Bijbel en in het leven van de Heere Jezus op aarde, wat dus ook is doorgegeven in de Bijbel. Nou, en David noemt dit in Psalm 19 de wet. Maar goed, nu wij duizenden jaren later leven, mogen wij ook zeggen dat ook wat er na Psalm 19 is geschreven, ook Gods wet is, ook Gods woord is. Eigenlijk zou je het kunnen zeggen, wat David hier de wet noemt, dat mogen wij, hebben wij ontvangen als Gods woord. Van Genesis tot Openbaringen. Nou, en net zoals de schepping Gods glorie laat zien, zo laat de Bijbel zien hoe wij in Gods glorie mogen leven. Zo laat de Bijbel zien hoe wij die zegen die God aan ons wil schenken, hoe wij daarin kunnen leven. Hoe wij daarvan kunnen genieten. Hoe wij het leven kunnen leiden zoals God het heeft bedoeld. Dat is Gods doel met de Bijbel. Dat we dat mogen ontdekken. En van daaruit mogen gaan leven. En daarom schrijft hij verder in de volgende verse. Vers 8. De wet des Heren is volmaakt. Zij verkwikt de ziel. Dat zegt hij dus over de specifieke openbaring van God. De wet des Heren is volmaakt. Zij verkwikt de ziel. Oftewel, Gods wil voor ons leven is compleet en is verkwikkend. Het richt de mensen op. Het geeft nieuwe levenskracht. Dat is wat David zegt over Gods woord. Oh, wat zoeken wij dat vaak in andere dingen, hè? Dingen die ons verkwikken, dingen die ons nieuwe kracht geven. Zo vaak zoeken we dat ook buiten de Bijbel of buiten God om. Maar David zegt, nee, Gods woord verkwikt ons, geeft nieuwe levenskracht aan ons. En dan gaat hij verder. De getuigenis des Heren is betrouwbaar. Zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen. Oftewel, Gods woord is betrouwbaar. Het geeft mensen wijsheid en inzicht. Wijsheid voor de onverstandigen. Nou, en als je hier leest onverstandigen, dan wordt ermee bedoeld iemand die nog niet heel veel kennis heeft. Dat wordt ermee bedoeld. En hoe geweldig is dat, dat God zijn woord heeft gegeven aan ons. Zodat we ervan kunnen leren. Zodat wij die nu nog vaak onverstandige dingen doen, verstandige dingen kunnen gaan doen. Omdat Gods woord ons dat leert. Dus zijn woord is te vertrouwen. Wijsheid voor de onverstandigen. En dan gaat hij verder in vers 9. Dat is één grote lofzang. De bevelen des Heren zijn waarachtig. Zij verheugen het hart. Oftewel, Gods woord, zijn specifieke openbaring, brengt vreugde in ons leven. En dan gaat hij verder. Het gebod des Heren is louter. Het verlicht de ogen. Gods woord brengt ons inzicht. Zelfs als we met hele moeilijke zaken te maken hebben, kan Gods woord ons inzicht geven in complexe situaties. Dan gaat hij verder in vers 10. De vreze des Heren is rein, voor immer bestemmig. Oftewel, het woord, als je dat bestudeert, dan brengt dat ook een bepaalde hartsgesteldheid voor. Een zuivere hartsgesteldheid. En dan gaat hij verder. De verordeningen des Heren zijn waarheid. Al te gade rechtvaardig. Gods woord is waar. Hoe geweldig is deze openbaring van God. En niet voor niks sluit David dan ook af met een soort van jubelsang, vers 11 en 12. Daar zegt hij, kosterlijker zijn zij dan goud. Ja, dan veel fijn goud. En zoeter dan honig. Ja, dan honigzeem uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermalen. In het houden ervan ligt rijke beloning. Nou, ik word er wel enthousiast van en ik hoop dat u dat ook heeft. Hoe geweldig is dit? Wat een prachtig. Dit, Gods woord is kostelijker dan goud. Zoeter dan honig. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Kent u iets wat zoeter dan honig is? David zegt, hier, dit hebben we. Zoeter dan honig. Het houden ervan ligt een rijke beloning. Nou, het is één grote lofzang van David. Dat wij in Gods woord de wil van God mogen leren kennen. En als we dat gaan volgen, dat dat leidt tot glorie. Dat het leidt tot heerlijkheid. Dat het leidt tot een leven zoals God ons heeft bedoeld. Wat een rijkdom. En toch is het vaak anders, lieve mensen. Hè? Als ik met in mijn gemeente mensen spreek over de Bijbel. Van hoe functioneert de Bijbel in jouw leven? Dan hoor ik vaak wat anders dan wat uit deze psalm komt. Ik weet niet hoe u dat ervaart. Ik hoor dan wel eens mensen zeggen van, de Bijbel, ja, weet je, ik heb wel zo druk. Moet ik dat ook nog allemaal doen? De Bijbel lezen? Of andere mensen hoor ik wel eens zeggen van, de Bijbel, ja joh, dat zijn allemaal regels wat wel en niet mag. Maar we leven nu in de vrijheid van de Heer Jezus. En weet je, daar wil ik me vooral aan vasthouden. Niet aan al die regels en wat wel en niet mag. Sommige mensen hebben het idee dat de Bijbel juist hen beperkt. Dat de Bijbel eigenlijk een soort van hun leven saai maakt. Dat hoor je mensen wel eens zeggen over de Bijbel. Maar als we Gods woord daadwerkelijk willen geloven, dan is dit niet het geval. Dan is juist het tegenovergestelde het geval. Het volgen van de Bijbel, zegt David, maakt juist dat je het leven vindt. Maak juist dat je wijsheid vindt, dat je inzicht vindt, dat je vreugde vindt, levenskracht. Dat wil toch iedereen? Het is precies het tegenovergestelde wat mensen vaak denken. Nou, dat is ook precies mijn ervaring en ik hoop dat het ook uw ervaring is, u die hier zit. Het volgen van de Heer Jezus en het proberen na te volgen van de Bijbel om het doen van Gods wil in mijn leven. Ja, dat is het beste wat in mijn leven, het beste wat mij is overkomen in mijn leven. Dat probeer ik zelf vanaf mijn 23ste met vallen en opstaan, probeer ik dat na te volgen. Maar het heeft mijn leven zo verrijkt en ik kan alleen maar bevestigen wat in Psalm 19 staat. Het is rijker dan, of zoeter dan honig. Het is een ongelofelijke schat voor mijn leven. Het is een ongelofelijke zegen voor mijn leven geworden. Dus het is niet saai. Het is niet wat je wel eens hoort van mensen. Van, moeten we dat ook nog doen? Nee, het is een ongelofelijke zegen voor ons leven. De Bijbel, dat we die hebben ontvangen van God. Nou, en de som, het voorbeeld dat David gebruikt, die laat dat ook zien. Die geeft ons daarin ook een belangrijke geestelijke les. Waarom de Bijbel zo zegen voor ons leven is. Want dit is namelijk wat David ons wil laten zien. Net zoals de som vaststaat. Heb ik net uitgebreid verteld. De som staat vast. Die gaat niet weg, die gaat niet terug. En de aarde die draait altijd met dezelfde snelheid om de som heen. Dus de som doet precies waartoe hij geschapen is. En daardoor is hij tot grote zegen voor de aarde. Daardoor kunnen we leven. Nou, en zo zegt David, zo is het ook met Gods wil, die we kunnen ontdekken in de Bijbel. Als wij net als de zon doen waartoe wij geschapen zijn, wat Gods wil voor ons leven is, dan zal dat tot grote zegen zijn. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld en voor de hele schepping om ons heen. God wil ons een leven geven vol van liefde en voldoening. Maar daarvoor is nodig dat wij Gods wil leren kennen vanuit zijn woord. En dat wij zijn woord gaan doen. Dan brengt het zegen en leven. Maar helaas is dit voorbeeld ook in negatieve zin waar. Net zoals het een ramp zou zijn als de zon opeens een andere baan zou kiezen. Zo geldt dat ook voor ons. Als wij onze eigen baan kiezen. Als wij in de Bijbel lezen van joh, dit is Gods wil. En wij gaan denken van oh ja, ja prima, maar we gaan toch onze eigen weg. Als we gewoon onze eigen baan gaan kiezen om zo maar te zeggen. Dan gebeurt er hetzelfde als bij de zon, als wat er bij de zon zou gebeuren. Als wij onze eigen baan kiezen, dan leidt dat tot chaos. Dan leidt dat tot onrust, tot leegheid en uiteindelijk tot dood. Dat is wat er gebeurt als we niet doen wat Gods wil is, maar onze eigen baan kiezen. En dat is de tragiek van de wereld waarin wij nu leven. Kijk maar eens om je heen. Wat zie je om je heen? Om je heen zie je chaos. Mensen die niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Je ziet leegheid, ellende, oorlogen. Materieel hebben wij in Nederland ongelooflijk goed. Maar nog nooit is de rij voor de psychische zorg zo groot geweest als nu. Mensen weten niet waar ze het moeten zoeken. We zijn allemaal als mens niet geneigd om het voorbeeld van de zon te volgen. We zijn allemaal niet geneigd om vast te staan, om te doen wat God van ons verlangt, wat God van ons vraagt. Maar we zijn allemaal als mensen geneigd om onze eigen baan te gaan kiezen. Om weg te drijven van Gods wil. Denken dat andere dingen mooier zijn dan Gods wil en dat dat ons leven brengt. En dit verwoordt dan ook David in de laatste drie versen. Waar die ermee afsluit. Vers 13 tot en met 15. Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij. Behoed ook uw knecht voor overmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan ben ik onberispelijk en vrij van grote overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. En ja, in onze gemeente houden we elkaar de handen vast. Is dat hier ook gewoon?
Ja.
Zullen we dat proberen? En denk, ja, dit is een mooie boodschap. Hebbes, we reizen met elkaar. Wat er ook gebeurt.
Wij
reizen. Verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Wel thuis. En ik wil u aanmoedigen om ook voor Geetje te blijven bidden vandaag.